Dit is Radio Rijnmond. Tot 9 uur, Chris Natuurlijk. Hier is Chris Veen.
Goedemorgen. Chris Natuurlijk gaat vandaag over water. Over het drijvende kantoor in de Rijnhaven dat bijna af is. Over dat het soms te droog is en soms te nat. In Rotterdam regent het tonnen. Regentonnen om het regenwater op te vangen. Ooit dronk Liam Poa water uit de rivier. Tijdens een kanotocht in Canada met zalmen in het water en beren op haar pad. Liam heeft een missie. Drinkbare rivieren. Je hoort er meer over vandaag in...
Chris Natuurlijk met Chris Vemer.
On free food tickets, ordering the milk from a hole in the roof where the rain came through. What can you do? Tears from your little sister, crying because she doesn't have a dress without a patch for the party to go. But you know she'll get by, 'cause she's living in the love of the common people. Smiles from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream. Gonna love it just as much as she can, and she can. It's a good thing you don't have a spare. People fall through the hole in your pocket and you lose it in the snow on the ground. You gotta walk in the town to find a job. Try to keep your hands warm. When the hole in your shoe, let the snow come through until you're to the bone. Somehow you better go home where it's warm, where you can live in the love of the common people. Smile from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love you just as much as she can, and she can. Closer than it, the tighter the fit, and the chills stay away. Just take them in stride for family pride. You know that faith is your foundation, with a whole lot of love and a warm conversation. But don't forget to pray, just making it strong where you belong. And we're living in the love of the common people. Smiles from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love it just as much as she can. She can. Yes, we're living in the love of a common people. Smiles from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love her just as much as she can. Living in the love of a common people. Smiles from the heart of a family man. Daddy's gonna
Paul Young, love of the common people.
De natuurtip van Chris Natuurlijk.
Verbeter de wereld, neem een regenton. Vooral Rotterdammers wordt het makkelijk gemaakt om zo'n ton te nemen, want in deze stad regent het tonnen. Waarom zou je een regenton nemen? Dat vraagt Chris Natuurlijk aan Thijs van Rut en Nienke Bouwhuis op het VOC-plein in Rotterdam-Delfshaven, waar juist een regenton wordt geïnstalleerd.
Ja, overal om ons heen hoor je geboor en gezaag. Ja, er komen hier heel veel tonnen bij. Allemaal tegelijk op dit plein. Ja, heel leuk.
En Thijs, waarom zou je een regenton nemen?
Omdat we in Nederland best wel gek met water omgaan. En dat we regenwater standaard riool insturen. En dat regenwater eigenlijk uitermate geschikt is voor plantjes. En je bespaart er ook nog drinkwater op.
Ja, en eigenlijk is het ook zo zonde. Waarom zou je dat met kraanwater doen? Hartstikke goed drinkwater.
Ja, in Afrikaanse landen met veel droogte. Ja, daar is water vreselijk kostbaar. Gewoon elke druppel is duurder dan een druppeltje benzine hier. Nou, daar hoef je niet uit te leggen hoe je met water omgaat. Hier in Nederland, op de hoge zandgronden, als in Brabant en de Veluwe, hebben we serieus zoetwatertekorten. Dus we gaan qua klimaat de kant in van derde wereldlanden. En dat heeft een oorzaak.
Wat kunnen we er dan in Rotterdam allemaal mee?
We moeten mensen tussen hun oren zien te krijgen dat water gewoon heel kostbaar is. En wat wij er in Rotterdam mee doen en wat wij ook kunnen doen, het is echt klein beginnen, druppel voor druppel, dus ton voor ton. En als je al die tonnen optelt, dan bufferen we echt gigantisch veel. En niet alleen bufferen we veel water, maar ook planten we bij elke aansluiting een zaadje van, hey, dit is een duurzamere manier van nadenken over water, over het klimaat. Je kan je plantjes ermee water geven, je kan er, we kennen inderdaad mensen zat, die leggen met hun balkontonnen een grijs waterleiding aan naar hun toilet en die douchen ermee, Thijs ook. En dat is leuk als het gaat lopen. Dus het begint met dat zaadje, hè, die ton. Ik praat dan in groene termen zaadje, maar die ton, dat is de eerste druppel. En dat gaat dan zo verder vloeien. En eigenlijk wil je dat mensen steeds duurzamer gaan nadenken.
Er zit een kraantje aan, dus dan kan je inderdaad echt tappen. En ik zie allerlei soorten regentonnen. Een hele dikke grote en ook weer een wat kleinere.
We hebben hier op dit pleintje nu vooral allerlei houten tonnen. Het zijn eigenlijk tonnen waar drank in gezeten heeft. Dus dat is altijd interessant om te kijken wat waar in gezeten heeft. De ene zit Beaujolais in, de andere, ja nu niet meer hè. De andere whisky, je hebt sherry tonnen, mooie slanke hoge. Het is net ook wat voor plek je hebt.
Wat je wel eens hoort bij regentonnen is, dan krijg je allemaal last van muggen. Want het is stilstaand water.
Ja, dat hoor ik heel vaak. Een beetje flauw gezegd, maar mijn angst, en dat, ik lig er ook werkelijk letterlijk wakker van, is dat er straks geen muggen meer zijn. Als ik dit hoedje wat ik op buiten laat liggen, en dan komt een plasje water in, is het ook een prima broeinest van muggen. Net als het kopje thee wat ergens blijft slingeren. Ja, ze komen overal. Dus laten we ons niet tegenhouden door muggen. En zorg dat er meer zwaluwen komen die ontzettend veel van muggen houden. Want die zijn wat kwijtraken in de stedelijke omgeving.
Wat is jullie doel uiteindelijk? Hoeveel van die tonnen willen jullie in de stad?
Ja, we begonnen met eentje. Toen dachten we 1000 in de wijk Middelland. En we krijgen nu aanvragen uit andere steden. Dus het is echt sneeuwbaleffect.
Ja, dit is echt een actiegeluid, Nienke.
Ja, dit is actiegeluid. Er wordt hier in een pijp geboord.
Wat voor mensen doen mee?
Het zijn eigenlijk vooral mensen die bij willen dragen. Iedereen kan meedoen. Ja.
Ja, dus eigenlijk verbeter de wereld, neem een regenton.
Wat zeg je?
Verbeter de wereld, neem een regenton.
Ja, doe dat.
We gaan regentonnen aansluiten. En wat iemands achtergrond ook is. Wij hebben gezegd, we hebben handen nodig. En als het even kan, daarmee ook kansen bieden voor mensen om naar een reguliere baan door te stromen. Dat wil niet zeggen dat we een reïntegratietraject zijn. Als ik om me heen kijk, is het Gideon, is industrieel ontwerper, is gestopt bij zijn werk. Die heeft gezegd, ja, ik wil wat bijdragen aan de stad. Thijs, kan ik jou helpen? Emma, hetzelfde verhaal, die heeft gewoon een reguliere baan.
We gaan even Emma vragen dan. Jij helpt dus met het plaatsen van regentonnen. Waarom doe je dat?
Omdat ik het heel leuk vind om te klussen, maar ook omdat ik het heel belangrijk vind om wat bij te dragen aan duurzaamheid. Ja. En direct in op dit kan eigenlijk niet.
Emma gaat weer verder aan het werk. Dankjewel, Emma.
Yes, heel graag gedaan.
En dit is een buurvrouw die volgens mij de aanstichter is. Dat er hier op dit plein ook allemaal regentonnen komen.
Ja, dat klopt.
En hoe kwam jij eraan om dit te gaan doen?
Nou, we zijn sowieso heel erg bezig met vergroenen van het plein. En daar hoort natuurlijk ook regenwater bij. Want het is een beetje suf om leidingwater aan je planten te gaan geven.
Welke regenton is voor jou?
Die hele grote, ja. Dus ik ga helemaal aan de ton.
Nou, een blije bewoner van het VOC-plein die voorlopig even vooruit kan met het opvangen van regenwater voor de plantjes. Op chrisnatuurlijk.nl vind je een linkje met meer informatie. Nou, Chris natuurlijk staat vandaag in het teken van water, maar wat is water? Daarop krijgen kinderen een antwoord in een nieuw gouden boekje met tekeningen van Marijke Klompmaker. Gouden boekjes, iedereen kent ze wel, prentenboekjes met een origineel verhaaltje en een gouden randje. Dit nieuwe boekje in de serie is geschreven door Jan van Mersbergen. Zijn eerste kinderboek, Jan van Mersbergen, is aan de telefoon. Jan, goedemorgen.
Ja, goedemorgen Chris.
Jij hebt 9 romans op je naam staan, thrillers geschreven, maar dit is je debuut als schrijver van een gouden boekje. Hoe voelt dat?
Ja, dat klopt. Ja, ik ben romanschrijver eigenlijk van origine en daar ben ik mee begonnen. Maar ik vind het wel echt leuk om thrillers erbij te doen en ook om dus nu een klein gouden boekje erbij te doen, ja. En je zegt dat het is voor kinderen, dat denk ik ook wel dat het is, maar ik heb het ook wel geschreven voor ouders die het gaan voorlezen, dat die er ook nog een beetje plezier aan kunnen beleven. Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is aan voorleesboeken.
Ja, dat is altijd, het is wel leuker als je een boekje leest wat je zelf voorleest, wat je zelf ook leuk vindt om te lezen. En dit boekje gaat dus over een jongetje dat leert over water aan de hand van een blauw bakje. Hij zet het in de vriezer.
Ja.
Ja, en dat jongetje, dat lijkt op jouw eigen zoontje toen hij zo klein was als Koen, het jongetje uit het boek.
Ja, er zit misschien een jaartje tussen nu. Mijn jongste zoon is 4,5, die wordt in september 5. En die heeft in werkelijkheid een keer een blauw plastic bakje in de vriezer gezet, waar ik 's ochtends achter kwam. En wat natuurlijk bevroren was. Hij moest ijs maken. En die dag hebben we dat water weer laten staan uit de vriezer gehaald. En we hebben dat weer laten ontdooien en in een pannetje gedaan. En op een gegeven moment laten verdampen zodat het helemaal weg was. En dat zijn alle vormen en de hele cyclus van water die je kunt hebben. Dus dat is in werkelijkheid echt gebeurd. En daar heb ik een verhaal omheen gemaakt.
Ja, en je zoontje is nog steeds bezig met water, had ik begrepen van jou. En tijdens het vorige gesprek dat we hadden.
Ja, hij is behoorlijk gefascineerd door water. Maar het gaat inmiddels om de watersnoodramp van 1953. Dan wil hij daar foto's van zien. En dan zoek ik wat filmpjes op YouTube dat de dijken te opbraken. Daar is hij wel echt mee bezig. We wonen in Amsterdam in Sloten, dus zeg maar aan de kant van de ringvaart van de Haarlemmermeer. Dat is waar Schiphol in ligt. En dat vindt hij wel bijzonder, dat er zo'n ringvaart is met water wat tussen twee dijken ligt, waar al het water vanuit de polder wordt afgevoerd. Die ringvaart is 60 kilometer in omtrek. Dat is een heel stuk. Als je gaat fietsen, dan kun je hem helemaal rond fietsen. Dat wil ik nog altijd nog een keer doen. Dat heb ik nog nooit gedaan. Omdat het gewoon ook te ver is, denk ik. En dan denk je, ja, dat moet weg. Maar wat gebeurt er als de dijk kapot gaat? Is je ergens een beetje bang voor? Het is een soort Amerikaan eigenlijk. Die denkt als kindje van 4. Hij denkt van, nou, dat moet wel goed gaan.
Ja, geef me eens ongelijk. Want jij hebt het eigenlijk zelf ook wel een beetje. Want je komt uit de polder, hè? Net onder Gorinchem. Ja, daar had jij dat ook.
Ja, ik kom uit een gebied wat 4 meter onder NAP ligt. Iedereen zegt altijd van het gebied bij Gorinchem en in richting Zaltbommel die kant op. Tussen de Maas en de Afgedamde Maas is dat. En aan de andere kant van de snelweg, daar ligt de Biesbos. Iedereen zegt, ja, dat is een rivierengebied. Maar wat het eigenlijk is, dat is een poldergebied wat zo laag ligt dat het water moet weggepompt worden naar die rivieren. Dus je moet er vanaf. Het is heel mooi om op de rivier te gaan varen. Dat is allemaal fantastisch. Maar als je daar woont, dan is toch het hele gevoel wel dat water moet hier weg. En de sloot moet niet verstopt raken. Er moet uitgebaggerd worden. Dat is een belangrijke handeling. En alles is erop gericht om dat water weg te krijgen. Ja.
Ja, nou, jouw zoontje, die weet er in ieder geval al best wat van. Denk jij, zouden meer kinderen in Nederland wat meer moeten weten over water?
Ja, ik weet niet zozeer wat er aan gedaan wordt op scholen, wat ze ervan meekrijgen. Ik vertel mijn zoontje daar zelf over. Maar ja, ik denk wel dat het heel belangrijk is. Ja, het gaat tegenwoordig heel veel gesprekken gaan om identiteit en om waardes en om wat je bent en waar je vandaan komt. Nou, een van mijn belangrijke waardes is toch wel het water, ja, uiteindelijk wel.
Ja, en nou ja, ze kunnen wat leren in het boekje, die kinderen. Jong geleerd is oud gedaan, zullen we maar zeggen. Dus allemaal aanschaffen, dat gouden boekje Wat is water, ook leuk om voor te lezen. Jan, dank je wel voor je verhaal en voor dat leuke gouden boekje dat je gemaakt hebt. Het gouden boekje van Jan van Mersbergen met tekeningen van Marijke Klompmaker kost €7,99. En er is één luisteraar die het kan winnen. 010-436-4436. En je maakt kans.
Somebody like you used to be afraid of love and what it might do. But goddamn, you got me in love again. 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 Again. So many nights my tears fell harder than to the grave. I'd rather die than have to live in
would find a way out. I never thought I'd hear my heartbeat so loud. I can't believe there's something left in my chest anymore. But goddamn, you got me in love.
Dua Lipa op deze zaterdagochtend bij Radio Rijnmond, waarop alles weer kan en mag.
Chris natuurlijk. Lekker groen.
Rotterdam heeft al drijvende huizen en een drijvende boerderij. En nu drijft op het water in de Rijnhaven ook het nieuwe kantoor van het Klimaatcentrum van de Verenigde Naties. Het Global Center on Adaptation. Ook Powerhouse Company, het architectenbureau dat de Floating Office Rotterdam heeft ontworpen, huist in het kantoor in de Rijnhaven. Het kantoor is bijna af en Chris natuurlijk die krijgt een rondleiding van Albert Richters, een van de architecten. Hij is er trots op dat hij heeft meegeholpen aan het ontwerp van een kantoor voor het vermaarde kenniscentrum GCA.
Ja, natuurlijk. Ik denk zo'n kennisinstituut is natuurlijk vooral een soort een drager van kennis wat dan verzameld wordt uit de hele wereld. Het heeft ook natuurlijk een soort symbolische waarde. Maar het feit dat je dat in je eigen stad mag doen, waar je woont, om daarin een rol te spelen als architect is natuurlijk heel erg gaaf om te doen.
Ik mis bijvoorbeeld heel erg dat drijvende bos wat hier lag, maar het wordt hier straks toch ook wat groener.
Ja. De gemeente heeft grote plannen voor, niet alleen rondom de Rijnhaven, op de kades, maar ook daadwerkelijk op en in het water. Daar wordt een strand aangelegd om daar nieuwbouw op te plaatsen. Maar er komt dus ook een soort stadspark met een strand langs. En dan langs de Noord- en Zuidkades, dus langs de Kop van Zuid, maar ook langs Katendrecht, komen een aantal drijvende parken. Het eerste stuk wordt al gemaakt, die zien we daar verderop. Dat is het eerste gedeelte van wat straks een vrij breed en lang drijvend boulevard wordt, waar ook volwaardige bomen op kunnen groeien. En die zullen daar dus ook in dat water drijven. En dat boulevard gaat dus op en neer samen met Floating Office, met de getijden. Met springtij bijvoorbeeld, dan kan het wel eens naar 2 meter gaan. Maar ik geloof gemiddeld dat we rond 1,2 meter zitten per dag. Dat we op en neer bewegen. Dat is trouwens een hele leuke ervaring eigenlijk. Dat je de kade elke keer net van een andere invalshoek ziet als je bijvoorbeeld op de Floating Office staat. En dat zal je dus ook meemaken vanaf dat... boulevard. En daarom kan je dus eigenlijk altijd pootje baden. Dat is een van de doelstellingen van de gemeente, is dat we dichter bij het water komen. Dus dan moet je drijven, want dan ben je gewoon eigenlijk op het water. En dat proberen ze met zo'n park te doen. En de Floating Office is in feite ook een soort pilot. Daaromheen zit ook een heel groot dek, waar je dus vrij makkelijk in het water kunt. Dat zijn allemaal onderdelen van eigenlijk een soort grotere visie voor de Rijnhaven met allerlei drijvende parken en groen.
Drijvend bouwen en alles drijvend, dat is echt de toekomst?
Zeker in het kader van zeespiegelstijging en dat soort zaken, dan is het natuurlijk veilig om te drijven. Ik persoonlijk vind het eerder een soort symbolisch iets. Het zijn natuurlijk allemaal oude havens, bedoeld eigenlijk voor groot materieel en boten. Dus ja, dan is dit wel de toekomst, denk ik. Maar echt drijven op het water is eigenlijk alleen een soort labmiddeltje wat dat betreft. Het zeespiegelstijging en klimaatverandering, dat moet een veel integraal en veel op een grotere manier worden opgelost. En dat los je niet op met puur en alleen drijvend bouwen.
Deze Floating Office ligt gewoon echt midden in de Rijnhaven.
Ja, we liggen iets van 70 meter van de kade af. Wat natuurlijk fantastisch is als je er eenmaal bent. Maar om daar te komen, ja, de bedoeling is straks dus dat deze tijdelijke brug wordt vervangen. Vanaf de Kop van Zuid loop je eigenlijk naar dat eerste stuk van het drijvende park. Dan loop je een stukje door het park en vervolgens gaat er een brug naar het midden van de Floating Office. Je moet natuurlijk mooi bijna theatraal binnenkomen. En dat is straks de bedoeling. Op dit moment gebeurt dat nog eventjes niet. Maar...
Nou, wij doen het gewoon langs de Rotterdamse weg. Wij gaan gewoon hier over zo'n oude loopbrug en een oud ponton richting een nieuw ponton. Want het is wel zo, dat is toch wel een ponton hieronder, maar dan met heel veel bakken?
Ja, 15 bakken op een rij. Er lopen ook nog kabels in die bakken om dat allemaal strak te houden. Want het moet stijf genoeg zijn om het gebouw te dragen.
Het kan niet omvallen.
Ik hoop het niet, nee, ja, ik ga er vanuit van niet. Nee, maar hij kan niet zomaar omvallen. Dat komt ook omdat we er zit ook ballast in. En alles is natuurlijk helemaal berekend op het gewicht van het gebouw. Maar wat ook scheelt is dat het gebouw helemaal van hout is. Dus de hele structuur is van hout. En hout is relatief een stuk lichter dan beton of staal.
Maar ik voel me wel heen en weer gaan zo, dat ik denk, een beetje misselijk word ik.
Nou, als je in het gebouw staat, dan merk je er nauwelijks iets van. Je ziet het ook niet aan hangende lampen of iets dergelijks die bewegen. Dus hij ligt ontzettend stabiel. Eigenlijk meer dan we hadden verwacht zelfs.
Maar echt een flinke stormkracht?
Nou, we hebben een maandje terug hadden we best wel wat storm. Dan merk je iets meer een soort schommelende beweging. Maar het schommelt niet zoals een bootje dat doet. Hij deint eigenlijk meer. En dat is niet zo storend.
Een beetje zen is dat?
Ja, op zich wel.
Hey, en dit ziet er aan deze kant, ziet het er een beetje uit als een groot woonhuis met allemaal mooie terrassen en een puntdak. Ja. Dat verwacht je eigenlijk ook niet in Rotterdam, zo'n puntdak.
Nee, als je om je heen kijkt, zie je ook nauwelijks puntdaken. Dat klopt. De reden waarom we voor een puntdak zijn gegaan is vanaf de kade zie je eigenlijk dus het groene dak. En vanaf de zuidkant schijnt de zon natuurlijk voor onze zonnepanelen. Dus die twee hellingen, die hebben eigenlijk twee verschillende functies. En vandaar dat een puntdak ook handiger is. Ten tweede, dat puntdak kraagt steeds verder uit en dat zorgt dus ook voor zonwering. Uiteindelijk is het een kantoorgebouw. Kantoren hebben vaak warmtebelasting, omdat er mensen in werken gedurende...
Het kan gewoon hartstikke heet worden in een kantoor.
Heet worden. En we hebben natuurlijk heel veel glas, dus dan is het heel fijn om extra grote luifels te hebben. Met name bij de hoogste verdieping.
Ik ben dan ook weer geïnteresseerd in dat groene dak. Is dat ook nog een beetje goed voor de natuur?
Eigenlijk, daar staan nu bijenkasten op. Het is in principe een soort zedumdak, maar dan met meer variatie en kleur. Voor zover ik weet kunnen daar al wat beesten, insecten, bijen en vogels op. Leven. Dus dat is natuurlijk wel heel erg leuk om te zien.
En wat kan je mij nog meer laten zien?
Wat zou je willen zien? Nou, we kunnen naar binnen lopen. We kunnen even hier eerst om het dek lopen, ja. Dat kan ook. We kijken nu uit op Katendrecht en het Codico-terrein. Straks vanaf het dek komen aan de zuidkant van die grote treden, soort tribunetrappen, waardoor je eigenlijk dicht bij het water komt en dus erin kan springen of pootje kan baden.
En is het dan schoon genoeg?
Omdat het water eigenlijk vanwege de getijden stroming heeft, houdt het zichzelf schoon. Het is niet zoals een plas waar je dan ook risico hebt op blauwe algen en dat soort dingen, zoals hier bij de Kralingsplas. Je hebt wel natuurlijk andere stoffen die misschien minder gezond zijn vanwege de havenfunctie, maar je kan er in principe zwemmen, net als dat eens in het jaar ook het rondje Noordereiland wordt gezwommen. Dat kan hier prima. Je ziet ook vaak genoeg kinderen het water inspringen als het echt heel heet wordt. En dus je moet het een beetje op die manier zien. Maar goed, het blijft natuurlijk een oude haven. Je ziet dus dat die staalconstructie in het midden onderbroken wordt. Daar komt dus een soort drijvende vlonder in waar je dus om een stukje water kunt zitten, liggen. Dus dat is dan het zwembad. Het is een soort experiment natuurlijk om zo'n groot zwembad midden in zo'n haven te zetten. Dus dat zullen we zien hoe dat gaat lopen. En,
volgens mij wordt het een hotspot.
Ja, het wordt een hotspot. Maar nou ja, we moeten even kijken hoe dat gecombineerd kan worden met toch wel vrij officiële functies. Maar we hopen dat er heel veel mensen gebruik van kunnen maken. Dat is natuurlijk de doelstelling. En dat dit in de zomer echt helemaal gaat leven. Ja.
Nou, na 8:30 dan gaan we verder met de rondleiding van Albert Richters op de Floating Office Rotterdam. Maar nu is het hoog tijd voor...
Chris Natuurlijk. De weekendbijlagen.
Wat staat er in de weekendkranten over groen en natuur? Je hoort het in het overzicht dat ik vandaag samenlees met Martin van der Boogaard. Martin, goedemorgen. Jij gaat het eerste bericht lezen.
Ja, goedemorgen Chris. Ja, het zuidwesten van de Verenigde Staten, we gaan gelijk heel eind weg. Dat deel van de Verenigde Staten droogt al jaren uit. En dit jaar is het echt extreem. Zelfs de cactussen lijken niet meer bestand tegen de droogte en de hitte. Je leest erover in Trouw.
De schrijver T.C. Boyle verplaatste zich voor zijn nieuwe roman in een verwende aap. In de Volkskrant vertelt hij over zijn boek waarin twee onderzoekers en een chimpansee de hoofdrol spelen.
En kun je een inkomen verdienen met een tuinderij van maar een halve hectare groot? Sjoukje Dijk en Kosse Haarsma proberen het uit in het Friese Noord-Burgum. Een microfarm heet zoiets. Hun uiteindelijke doel is om de wereld een beetje mooier achter te laten dan ze hem vonden. Door hun manier van werken wordt de grond steeds beter in plaats van dat we hem uitputten, zegt Haarsma Introuw.
Bij snoeiwerk in de tuin van het stadhuis in Rotterdam zijn jonge dode vogels gevonden. Raadslid Ruud van der Velde van de Partij voor de Dieren sloeg alarm. Het maaiwerk is nu stilgelegd tot na het broedseizoen. Je leest erover in het AD Rotterdam.
Ja, en dan nog toch een beetje een vies verhaaltje. Is dit plaspapiertje in het bos? Wandelaars, toch vooral vrouwspersonen, duiken regelmatig het bos in voor een plasje en laten dan zakdoekjes achter, waar ze dus het een en ander mee hebben afgedroogd. Wim Keuler die wil weten hoe lang het duurt voordat het papiertje afbreekt en legt 8 velletjes neer. En in NRC schrijft hij over zijn experiment, wat hebben wij toch makkelijk, wij slaan dat ding gewoon af. Zonder zakdoekje, milieubewust.
Nou ja, tenzij je andere dingen doet dan plassen natuurlijk. Maar ja, goed, ik ga dus nooit. Nu niet zeggen, dit was Martijn van der Boogaard met het groene nieuws uit de weekendkrant. Want dat wordt wel helemaal een beetje viezig, toch? Nou ja, we gaan gewoon lekker door met het weer van Arjan Willemsen. Arjan, goedemorgen.
Hey, goedemorgen Chris.
Het is hier in het Lloydkwartier bij Rijnmond een beetje sommertjes. Hoe is het in de rest van het centgebied?
Nou ja, een beetje hetzelfde. Het is overal bewolkt in ieder geval. En met name in de westelijke helft van de regio valt ook af en toe wat regen. Doet het soms zelfs een beetje druilerig aan. In de loop van de dag gaat dat wel langzaam veranderen. Want dan wordt het in ieder geval wat droger. En aan het eind van de middag breekt misschien ook de zon nog even door. En als de zon nog even doorbreekt, dan weet de temperatuur gelijk lekker op te lopen. Want dan is het 19 tot 22 graden vanmiddag.
Nou, dat klinkt goed. En dan houden we het ook een beetje droog.
Die regen die we nu hebben, die gaat in de loop van de dag wel verdwijnen. Misschien dat er vanavond nog een enkele onweersbui valt, maar dat zijn er echt maar een paar en maar lokaal. Uiteindelijk is het vannacht weer overal droog en dan wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Graadje of 16 is het dan, dus het koelt niet erg af. En dat is een voorbode voor morgen, want dan hebben we een behoorlijk warme dag. De wind draait naar het oosten en die gaat een stuk zachtere lucht aanvoeren. Temperaturen weten dan op veel plekken in de regio op te lopen naar 26 of lokaal misschien wel 27 graden.
Zo, jeetje. En bij wat voor weer kijken we dan om 6 uur de wedstrijd van Oranje?
Nou, ik denk best wel mooi weer. We hebben dan wolkenvelden, wat sluierwolken, maar ook nog wel wat zonneschijn. Dat geldt trouwens ook voor de rest van de dag, dus het zal niet strak blauw zijn. Een beetje sluierbewolking is er wel, maar dus wel hoge temperaturen. En ook tijdens de wedstrijd zal het droog zijn. Er komen wel wat buien vanuit het zuiden. Maar ik denk dat die om 6 uur de regio nog niet bereikt hebben. Misschien dat in de loop van de avond wel gebeurt. Maar dan zullen ze ook oplossen. Dus dat zullen geen zware buien meer zijn waarschijnlijk.
Nee, en hoe zit het met Oranje zelf? Krijgen die het een beetje warm?
Ja, die krijgen het nog warmer. In Boedapest is het nu heel warm. Maar daar gaat vanmiddag onweer voor verkoeling zorgen. Of nou ja, verkoeling is maar relatief. Want morgen ligt de temperatuur tijdens de wedstrijd, of in ieder geval aan het begin, nog steeds rond de graad of 29. Dus dat is behoorlijk warm om te voetballen. In de loop van de avond zal het wel iets afkoelen. Naar 26 ongeveer aan het eind van de wedstrijd. Maar dat zijn behoorlijk hoge temperaturen.
Zo, nou ja, ik hoop in ieder geval dat we morgenavond feest kunnen gaan vieren. En hoe is het dan de rest van de week met het weer hier in Nederland?
Ja, dan hebben we eigenlijk echt een wisselvallige zomerweek. Met name maandag nog wel temperaturen van 4 of 25 graden. Daarna zakt het kwik naar een graad of 22. En er is eigenlijk elke dag wel kans op een onweersbui. Dat kan soms een pittige zijn met lokaal ook veel regen in korte tijd. Af en toe breekt ook de zon nog even door, maar het voelt ook door een hoge luchtvochtigheid behoorlijk klam aan buiten. Dus ja, het is echt een wisselvallige zomerweek met dus wel redelijk hoge temperaturen.
Oké, nou ik wens je een heel fijn weekend en tot binnenkort weer. Dankjewel Arjan.
Dag Chris.
Hoi.
Luisteren allemaal naar Chris. Kom daar toch. Chris, natuurlijk. I blame you for the moonlit sky. And the dream that died with the eagle's flight. I blame you. Blame this little satellite.
Tessmin Archer, Sleeping Satellite. Op het water in de Rijnhaven in Rotterdam drijft het nieuwe kantoor van het Global Center on Adaptation, ofwel het Klimaatcentrum van de Verenigde Naties. Het kantoor is bijna af, maar de puntjes die moeten nog op de i. Nu nog een loopje over een tijdelijke brug naar het kantoor dat 70 meter van de kade ligt. Het Global Center on Adaptation van de VN moet in het najaar van 2020 klaar zijn, van 2021 klaar zijn. Maar we waren met zo'n prachtige rondleiding bezig en daar gaan we nu weer mee verder.
Ja, je komt dus in het midden binnen. Er staan dus straks potten hier met bomen, boompjes en groen erin. Maar het idee is dus dat je middenin naar binnen komt en vanaf daar eigenlijk alle kanten op kunt. Je kunt dus naar boven naar de Global Center on Adaptation. Je gaat links naar het kantoor en rechtsaf ga je naar de horecafunctie. Aan de andere zijde, aan de zuidzijde, waar die trappen aankomen, daar heb je ook zo'n soort omloop wat even breed is.
Ja, want aan deze kant heb je echt het idee van ik ben aan boord van een schip.
Door dat mooie dek, dat houten dek. Ja, hier voel je je echt op het water. Ja, je ziet dat hout en dan zie je ook gewoon de schittering van het water eronder. Dat is natuurlijk heel mooi. Ja. En dat dek, dat doet heel erg denken aan het dek van een boot. Dat vinden we ook heel fijn.
De binnen? Ja.
Nou ja, wat gaaf is als je binnenkomt, is de enorme spiraaltrap. Met op de achtergrond eigenlijk dus dat water en de rest van de haven. Het gebouw is vanaf het midden naar buiten toe gebouwd om alles in balans te houden. Want het drijft. Dus je kan niet aan één kant beginnen, want dan lig je schuin in het water. Dat is zeker niet handig voor de bouwvakkers met hun waterpassen, want daar heb je dus niks aan. Dus vandaar dat het in het midden wordt gebouwd. En deze trap staat dus ook in het midden van het gebouw. En ja, dat is gewoon een heel gaaf gebaar om naar boven te zien opreizen. En ook voor het GCA straks. Die kunnen gewoon rechtstreeks met een soort hele elegante trap lopen ze direct omhoog. We willen natuurlijk ook stimuleren dat mensen door het gebouw lopen. Er is een lift.
Niet iedereen kan lopen natuurlijk.
Maar niet iedereen kan lopen, maar voor degene die kunnen lopen is het natuurlijk gaaf als je dat op een mooie manier kan doen.
Mogen we naar boven?
We mogen voor een deel naar boven. Ja, we kunnen niet helemaal naar binnen, maar we kunnen wel genoeg zien om een indruk te krijgen van hoe het gebouw er aan de binnenkant uitziet. Terwijl je omhoog cirkelt, dan loop je eigenlijk door de verdiepingen heen. Dus je ziet eigenlijk om je heen al stukken kantoor. We hebben eigenlijk ervoor gekozen om alle wanden zo glazig en transparant mogelijk te houden. Nog een verdieping hoger. En als je nu omhoog kijkt, zie je eigenlijk dat die ruimte vanwege het puntdak ineens veel groter wordt, veel hoger. Nou, en nu staan we eigenlijk op de verdieping van de Global Center on Adaptation.
Waar het allemaal door begonnen is, hè,
ja,
eigenlijk.
Waar het door begonnen is. Dus je zou kunnen zeggen, ja, zij hebben de riantste ruimte.
En ik zag beneden op de kop ook een van de rood beest staan.
Ja, dat is een sculptuur van Joep van Lieshout. Een rode rhino eigenlijk.
Een neushoorn.
Neushoorn, ja. Allitereert mee beter in het Engels, dacht ik.
Ja, rode rhino. En dan is het af?
Nou, nog even niet. We wachten dus nog op die plantpotten. We wachten nog op inrichting. We wachten op die trappen buiten. Hij is nog niet mooi en af genoeg om echt geopend te worden. Dus dat gaat pas in de herfst gebeuren.
Ik wens je heel veel plezier in dit gebouw, want jij gaat er ook zelf werken, toch?
Ja, nou, dat doe ik al eigenlijk. En dat doe ik al met heel veel plezier. Ja, ja. Ik kan niet wachten tot het af is, maar het is al heel fijn om hier te werken. Ja. Ja.
Please believe me, the river told me very softly, want you to hold me. Free fall flow, river flow, on and on it goes. Breathe underwater till the end. Free fall. Till the end, yes, the river knows. I promised I would drown myself in mystic heated wine. Free fall, flow, river flow, on and on it goes. Breathe underwater till the end. Free fall, flow, river flow, on and on it goes. Breathe underwater till the end.
Yes, the river knows van de Doors bij Radio Rijnmond.
Chris natuurlijk. Lekker lezen.
Er was eens een tijd dat je overal in de wereld water uit de rivier kon drinken. Dat klinkt als iets uit een sprookje, maar Lian Poa die gelooft dat het ooit weer kan. Met haar initiatief Drinkbare Rivieren vraagt ze overal op de wereld aandacht voor het belang van drinkbare rivieren. In het boek Drinkbare Rivieren, dat ze samenschreef met haar vriend Maarten van der Schaaf, lees je hoe het idee voor dit initiatief langzaam is gegroeid. En Lian Poa is hier om erover te vertellen. Welkom, ik ben heel blij dat je hier bent. En mensen kennen je misschien wel. Je hebt in 2018 veel aandacht gekregen met je wandeltocht langs de Maas. Hè? De hele Maas, van de bron in Frankrijk tot de monding in de Noordzee. Wat heeft dat allemaal losgemaakt?
Ja, heel veel contacten, een andere visie. Een ander vergezicht voor de Maas en onder andere een burgemeestersnetwerk, waar ook Rotterdam onderdeel van is. Een burgemeestersnetwerk voor een drinkbare Maas.
Ja, want gezonde rivieren, dat mag je eigenlijk niet zeggen van jou. Ja, je mag denk ik alles van jou, maar daar ben je het niet zo mee eens. Het gaat jou om drinkbare rivieren. Waarom? Wat is het verschil?
Ja, drinkbaar is heel concreet. Gezond kan ook nog wel hoor, maar je hebt meer vagere termen en daar hebben we dan niet zoveel aan. Ik denk dat het fijn is iets simpels te hebben, wat we allemaal begrijpen en waar we ook allemaal betrokken in voelen. Van, oh ja, met mijn douchebeurt en met mijn schoonmaakbeurt. En mijn maaltijd kan ik daar ook aan bijdragen. Dus alles doet ertoe. Het is heel concreet. We kunnen het meten. We kunnen kijken, wordt het beter? Komen we dichterbij een drinkbare rivier of niet?
En zijn er nog rivieren in Nederland waar je uit zou durven drinken?
Nee, ik niet. Geen enkele rivier, maar misschien wel plekken. We hebben natuurlijk wel wat beekjes die dicht bij een bron zijn. Daar kan het nog wel. Dus onderweg gebeurt er iets waar ons handelen een aandeel in heeft.
Ja, er is nu een boek, hè? Drinkbare Rivieren heet dat ook. Wat voor boek heb je willen maken?
Ja, het is een diep persoonlijk verhaal waar ik eigenlijk mensen vooral wil laten zien. Ik ben ook een heel normaal iemand en je kan iets met je leven. En ik hoop daarmee mensen aan te wakkeren eigenlijk in hun leven. Dat zij nagaan, waar gaat mijn hart van zingen? En dat ze in hun dromen ook de gemeenschappelijke droom van een drinkbare rivier overal ter wereld, dat ze dat mee gaan voelen.
Ja, jouw boek begint met een kanotocht. Hè? Die heb je gemaakt als 20er langs de rivier de Rupert in Canada. Waarom was je daar?
Een professor hier aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, die heeft daar onderzoek gedaan. En ik was daar benieuwd naar van hoe is dat nu, zo'n 15 jaar later. En toen was daar een protestactie tegen het bouw van een dam in een rivier. En toen dacht ik, dan ga ik als een onderzoeker meekijken naar hoe gaat zo'n onderzoek tegen een indammen van een rivier. En eigenlijk ging ik dus voor een ervaring in dat gebied. Ook omdat daar nog veel inheemse leven, was ik daar heel erg geïntrigeerd om daar naartoe te gaan. En terwijl ik daar ben, ben ik eigenlijk geen onderzoeker meer, maar word ik eigenlijk heel erg verliefd op het landschap. En die liefde die zorgde ook dat ik wil zorgen voor die rivier.
Ja, maar dat was ook echt wel een ervaring, hè, die je hebt meegemaakt. Bijvoorbeeld, laat maar eens even heel simpel zeggen, ik ga op kano-reis door de wildernis. Wat neem je allemaal mee? Je kan niet te veel meenemen, maar...
Nee, daar had ik dus geen benul van wat je allemaal mee moest nemen. Dat was mijn eerste diepe wilderniservaring. Dus ik had ook onder andere een filter meegenomen. En dat bleek helemaal niet nodig te zijn.
Ja, een filter om het water te zuiveren.
Ja, ja, en dat bleek niet nodig te zijn. Dus ik was zelf niet zo goed bevoorraad. Zeker als ik nu vergelijk hoe ik nu op pad ga, ben ik veel meer, weet ik wat ik mee moet nemen en wat niet. Maar toen, gelukkig was ik met een groep. De CSC konden me ook opvangen.
Ja, maar noem eens wat belangrijke dingen die je dan meeneemt als je zo'n wildernisreis maakt.
Nou, je hebt sowieso in die kano, je zit in zo'n open Canadese kano en dan zit je met z'n tweeën erin. En dan heb je twee grote van die blauwe plastic barrels, tonnen.
Ja.
En daar één ton zit al je eten en andere ton zit je tent en je kleding en alles wat je nog nodig hebt. Ik had te weinig eten mee voor een maand op de rivier.
Dus moest je gaan vissen, salmen vissen?
Ja, dat deden gelukkig de anderen. Die hadden daar heel ervaring mee. Dat waren echte kanovaarders. Verder had ik eigenlijk heel weinig spullen mee. Maar je hebt wel natuurlijk een paddle, een drijfvest en helm.
Ja, het kan soms ook echt best wel heftig zijn. Hè?
Ja, het wordt ook genoemd een van de laatste witte rivieren. En wit is dat onstuimige water waarbij het water wit wordt. Dat de laatste maagdelijke rivier was. Want inmiddels hebben ze die ook weer ingedampt.
Ja, want toen kwam je ook 3 jaar later terug naar die rivier de Rupert. En toen kon je helaas dat rivierwater niet meer drinken.
Ja, dus bij die eerste tocht ervaarde ik dat ik gewoon een slok kon drinken met mijn handen direct van het water. Dat had me onwijs ontroerd. Was eigenlijk een nieuwe schoonheidservaring. En inderdaad, toen ik terugkwam, nog geen 3 jaar later, kon dat niet meer.
Ja, want het was echt heel erg vervuild, hè? Met kwik, ja, geloof ik.
Ja, eigenlijk hebben ze daar in een ontwikkeling in zo'n 30 jaar meegemaakt, waar wij zo'n misschien 150, 200 jaar over hebben gedaan. Dus je had eerst kwam er bosbouw, toen kwam er zilver en mijnbouw en vervolgens zijn ze dus die dam gaan bouwen, wat de balans in dat ecosysteem heeft verstoord. Dus er was al vervuiling vanuit die zilvermijnbouw, was er kwik gebruikt. Maar doordat het uit balans raakte, door de dam en door het reservoir dat ze hadden gemaakt, was die concentratie aan vervuiling veranderd. Waardoor inderdaad heel veel vissen doodgingen, vervormd raakten of misvormd raakten. En ook veel mensen ziek werden.
Ja, jij schrijft in je boek heel vaak over die balans, die verstoring van de balans. Je schrijft ook heel veel, want je noemt het al een beetje, over de mensen die je ontmoet. Want je bent niet alleen in Canada geweest, maar ook in andere delen van de wereld. Vooral de mensen die er oorspronkelijk vandaan komen. Hè? En jij krijgt bijvoorbeeld in Canada een hele wijze les van iemand, een lid van de oorspronkelijke bevolking daar. Wat was die les?
Ja, dat je geboorteplek je eerste leraar is.
Ja, en jij vond je geboorteplek maar helemaal niks.
Nou ja, ik had er zo in ieder geval nog nooit naar gekeken.
Ja, Capelle aan de IJssel is het, hè?
Ja, ja. Precies. Dus ik moest terug eigenlijk naar de tekentafel van wat heb ik hier geleerd. In plaats van dat ik de hele wereld bleef afreizen in onderzoek naar hoe kunnen we leven. Dus ging ik inderdaad weer terug naar Capelle aan de IJssel in Rotterdam.
Ja, naar je eigen bron dan.
Precies.
Ja, nou, je hebt bedrijfskunde gestudeerd aan de Erasmus Universiteit. Je bent ook filosoof, ecoloog. Helpt die combinatie om gehoord te worden met jouw missie? Want het is echt een hele grote missie die je hebt, een groot verhaal.
Ik, het helpt in ieder geval dat ik heel erg goed kan verbinden met allerlei mensen en plekken. En dat is denk ik, dan kan ik in eerste instantie luisteren. En ik zie dat het langzaam, stapje voor stapje, meer gehoord gaat worden. Het is en dat zie je ook in het boek, het is diep persoonlijk aan de ene kant. En aan de andere kant is het heel systemisch. Ik probeer echt te vertellen wat ik leer over de bodem, over alle soorten die ertoe doen, het klimaat en ook een riviersysteem. Waar we dus allemaal onderdeel uitmaken, maar we vaak vergeten gewoon door onze bezigheden van de dag. En ik denk dat we steeds meer gaan beseffen wat er allemaal nodig is.
Ja, en dat we dus, want je vraagt dan bijvoorbeeld ook studenten, ja, wat denk jij? Hè? Die hebben nog niet eens zo'n grote voetafdruk. Hoeveel aarde denk jij dat je nodig hebt? Hè? Terwijl ze misschien amper iets doen. Ze eten geen vlees en ze gaan weinig onder de douche bijvoorbeeld. En dan hebben ze toch nog anderhalve aardbol nodig. Dat besef wil jij ook graag de mensen brengen, hè?
Ja, dus dan de studenten gaan dan inderdaad na van hoeveel verbruiken we eigenlijk al. Als we denken heel erg in budgetten, alleen maar in termen van geld. Maar als we het in termen van alles doen, van hoeveel water er is en hoeveel bodem en schone lucht en zo. Eigenlijk waar ik denk dat echt de basis is van ons allemaal op deze aardbol. Dan gaan ze beseffen van, oh, nu al gebruik ik eigenlijk meer dan de aarde aan kan. En dan te beseffen van, ja, ik ben nu nog een student. Wat straks als ik ga leven, of als ik in het werkende leven.
Ja. Ja. Het echte leven.
Ja.
Hey, en wat ik ook ontzettend leuk vond, we hebben er niet heel veel tijd meer voor, was bijvoorbeeld dat je heel dichtbij ook mensen ontmoet. Zoals Henny in de Biesbos, die midden in de Biesbos woont en die leeft en die ontbijt met bijvoorbeeld heermoes en andere plantjes die ze tegenkomt. Wie kon er beter kanoën, Henny of jij?
Zij gebruikt ook een motorbootje. Maar ja, zij is natuurlijk... Zij, denk ik. Zij leeft helemaal zo. Dat is ook niet de vraag wie er beter kan kanoën. We houden er allebei van.
En allebei hebben jullie iets met de natuur en de breekbaarheid en dat we daarop moeten passen.
Ja, precies. En ook dus het beeld van dat een rivier een spiegel kan zijn van hoe we leven, dat zag ze ook helemaal. Ja.
Over de reizen die ze maakt, de dromen die ze droomt, de missie die ze heeft, daarover lees je in Drinkbare Rivieren van Lian Poa. Maarten van der Schaaf schreef mee. Het boek is uitgegeven bij Atlas Contact. Kost in de winkel €22,99. Koop het bij je lokale boekhandelaar. Er is één luisteraar die het boek kan winnen. 010-436-4436 en je maakt kans. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Chris Natuurlijk, een programma van Chris Vemer, Martin van der Boogaard, Bianca Put en Roland Kuppers. Mee. Volgende week zaterdag in Chris Natuurlijk hoor je meer over de Bijenvallei van Diergaarde Blijdorp. En straks 3 uur lang muziek voor volwassenen met Johan Derksen. Fijn weekend!
Chris Natuurlijk. Kijk ook op chrisnatuurlijk.nl.